mijn eigen oma heeft het bombardement op Rotterdam nog meegemaakt. En je ziet zo langzamerhand dat mensen die er nog over kunnen vertellen, dat die langzaam verdwijnen. En het is toch, blijft een belangrijk referentiepunt om ons te blijven realiseren hoe makkelijk het verkeerd kan gaan.
Op 8-jarige leeftijd schreef ze haar eerste boek in het kladblok van de HEMA. Inmiddels heeft ze 4 romans op haar naam staan. De laatste, Rosa's Oorlog, gaat over een onmogelijke liefde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een meeslepend verhaal over verraad en verzet op de Kaap, de enige buurt in Rotterdam waar het voor de Duitsers verboden terrein was. Mijn gast vandaag is Tanja Commandeur. Dit is Zwart Boek, een podcast over boeken en hun schrijvers. Ik ben Brigitte de Zwart. Tanja, welkom.
Dankjewel.
Rosa's Oorlog is jouw derde historische roman. Wat heb jij daarmee met historische romans?
Oh, dat is een goede vraag. Ik vind het heel mooi om stukjes geschiedenis die ondergesneeuwd zijn geraakt en die uit ons collectief geheugen zijn verdwenen, om die weer tot leven te brengen. En ik vind gewoon niks moois dan struinen in oude archieven en oude kranten. En om onze verhaal weer helemaal te reconstrueren en dat zo levendig mogelijk over te brengen.
Nou gaat dit verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. In het Rotterdamse Katendrecht. Het werd ook wel de Kaap genoemd, hè, dat schiereiland. Mm-hmm. En het had toen een speciale status. Hoe zat dat?
Ja, dat was heel bijzonder. Het was namelijk zo, het was de enige buurt in Nederland waar de Duitsers niet mochten komen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Duitse soldaten.
Want?
Dat kwam omdat de Duitse legerleiding bang was dat de Duitse soldaten er allerlei enge geslachtsziekten zouden oplopen bij de dames van lichte zeden, die daar ruim vertegenwoordigd waren. En dat is de reden waarom er 2 borden zijn neergezet bij de toegangspoorten tot toegangswegen tot Katendrecht. En bij het pontje en de toegangsweg verbood een vuurweermacht. Dus dat was een heel bijzondere situatie die daar ontstond.
Uitzonderlijk, lijkt me.
Heel uitzonderlijk. Dat was nergens anders. Dus wat gebeurde daar? Er werd verboden jazz gespeeld. Er zaten onderduikers. Er zaten verzetsmensen. En het was natuurlijk ook weer niet zo dat het leven helemaal buiten de oorlog omging. Maar er kon wel meer.
Dus ik vind ook dat je dat wel goed kan voelen in je roman, dat de oorlog toch op een of andere manier op afstand zich afspeelt. Ja. En soms komt het even heel dichtbij, maar het voelt niet alsof je er, alsof daar het grote gevaar dreigt.
Nee, en toch moesten ze wel opletten, want er werd wel af en toe gepatrouilleerd. Ze kwamen af en toe met zo'n busje rondrijden om te kijken of er geen dingen gebeurden die niet mochten. En daar hadden ze dan een waarschuwingssysteem voor bedacht op een gegeven moment. Stond aan het begin bij Katendrecht stond er een mannetje met een fiets klaar om te kijken of er niet Duitsers in de buurt waren. Zodra die een Duitse helm zag of een, iets van een vehikel van de Duitsers, dan sloeg die alarm. Dan ging die fietsen langs alle cafés. Dan waarschuwde hij ze om nou in elk geval met die jazz te stoppen.
Ja, dat was natuurlijk absoluut verboden.
Dat was absoluut verboden. Vanaf december 1941 was dat verboden. En verder alles wat niet kon en mocht, moest het snel verborgen worden. En zo hebben ze dat een hele lange tijd kunnen volhouden.
Dit is eigenlijk een beetje een vergeten verhaal volgens mij, hè? Want je hebt zelf jarenlang in Rotterdam gewoond, ja. Maar wist jij hiervan?
Dat... Ik wist hier niks van. En ook mijn moeder, die geboren en opgegroeid is in Rotterdam, wist er niks van. Mijn oom, broer van mijn moeder, die wist er dan wel weer wat van. Maar dat is ook een geschiedenisfreak. Dus, maar de meeste mensen weten hier niets van. En ook heel veel Rotterdammers niet. Het is inderdaad een vergeten stukje geschiedenis. En ik kan dat niet echt verklaren. Want het is heel bijzonder. Maar er is ook heel weinig over geschreven nog. Ook non-fictie nog heel weinig.
Juist omdat het zo'n status aparte was, zou je verwachten dat dat wel bekend is. Maar...
Ja, en daarom vond ik het natuurlijk geweldig om hier een historische roman over te schrijven.
Hoe ben je daarop gestuurd, op dit verhaal?
Ik ben erop gestuurd terwijl ik bezig was met Uit Liefde Meneer Tuschinski, mijn vorige roman. Die ging over de bioscopenbaas Abraham Tuschinski. Die is ooit begonnen in Rotterdam. En dus zat ik ook in die Rotterdamse archieven. En ik weet niet meer waar precies, maar ik kwam dat tegen, dat verhaal over Katendrecht. Ik heb dat genoteerd. En ja, dat is eigenlijk al door met stip op één blijven staan voor een volgende roman. Dus ja, zo kom je van het een in het ander.
Ja, precies. Mooi is dat, hè? Laten we even kijken naar het verhaal aan zich. Want het hoofdpersonage is de Surinaamse Rosa Purperhart. Zij is op Katendrecht terechtgekomen samen met haar broertje Lucky. Hoe is zij daar terechtgekomen? Er gaat een heel verhaal aan vooraf vanuit Paramaribo, wat ook vervlochten is in de roman.
Ja, Rosa die is met haar broertje Lucky en haar ouders al voor de oorlog in Nederland terechtgekomen. En ja, dat heeft een hele achtergrond. Lucky is namelijk een jongen met een verstandelijk handicap. Hij heeft het syndroom van Down. En op een gegeven moment wordt er door een bonoevrouw, een traditionele geneesvrouw, wordt er een soort van vloek over hem uitgesproken. Er wordt in elk geval een roddel verspreid dat als andere kinderen met hem zouden spelen, dat zij hetzelfde zouden krijgen.
En, een afgrijselijk verhaal.
Ja, is ontstaan vanuit onwetendheid natuurlijk. Ja. Er was nog heel veel onwetendheid rond het syndroom van Down. En goed, op een gegeven moment komt dat gezin daardoor in een soort isolement te zitten. En als de vader dan de kans krijgt om bij de Rotterdamse bank aan de slag te gaan, hij zit op dat moment bij de Surinaamse bank, dan pakken ze die kans en emigreren ze naar Rotterdam. Dat betekent dat ze, kijk, dit is natuurlijk allemaal verzonnen, de hele gezin is verzonnen, maar dat zou in het echt hebben betekend dat zij bij de eerste paar honderd Surinamers hoorden die naar Nederland zijn vertrokken. Het waren er nog niet zoveel, rond die tijd ongeveer 200.
Rond die tijd is de loop van de jaren 30?
Ja, in de loop van de jaren 30. Dat wordt ongeveer geschat, dat er ongeveer 200 waren. De meeste daarvan waren mannen, die ofwel kok waren of in de muziek zaten. En ik ben op een gegeven moment tijdens mijn research voor over Katendrecht kwam ik Café Belvedere al vrij snel tegen. En toen zag ik dat er een vrouw heeft gewerkt in de garderobe uit Suriname. Ja, en dat zette meteen iets op gang bij mij, want ik was nog op zoek naar een hoofdpersoon. En ik dacht, goh, wie zou zij zijn geweest? Want er waren nog helemaal niet veel Surinaamse vrouwen. Dus en toen heb ik haar gewoon zo over gaan zitten dromen van wie zou dat nou kunnen zijn. En dat is wel apart en ik hoop dat het niet al te zweverig klinkt. Maar toen zag ik haar gewoon voor me en meteen ook samen met een jongere jongen. En ik realiseerde me dat het haar broertje was.
Wat mooi.
En toen keek ik nog wat beter en toen zag ik, ja, dat er geestelijk iets met hem was. Dat hij waarschijnlijk syndroom van Down had. En ja, dat koppel, die twee, die ja, ontroerde me bijna. Ze hadden iets heel kwetsbaars. En dan ook nog in de oorlog. Want ik wist dat ik het in de oorlog wilde laten spelen. Uiteraard op Katendrecht. Ja. Toen wist ik van, dit worden ze. Alleen ik was er nog niet achter hoe het nou allemaal was gekomen, hoe zij inderdaad op Katendrecht terecht waren, wat de reden was geweest en waarom ze alleen waren. Waar waren hun ouders? Want ik voelde ook, die ouders zijn er niet meer. Waar zijn die? Hoe is dat gekomen?
Het is bijna intuïtief hoe je dan te werk gaat.
Ja, hoe dat werkt weet ik ook niet. Want eigenlijk tot dan ben je vrij rationeel bezig. Je gaat die archieven in en je stopt jezelf helemaal vol met informatie over Katendrecht, over de oorlog.
Over Belvedere.
Belvedere, over het multiculturele karakter van Katendrecht in die tijd. Want dat was al, er woonden Chinezen, er woonden Surinamers, er woonden Grieken.
Waarom daar? Waarom, het was een soort smeltkroes?
Het is natuurlijk een havengebied.
Ja.
Die Chinezen die waren al veel eerder aangekomen, die waren ingehuurd als stakingbrekers. Dus die waren ook niet zo geliefd bij heel veel Rotterdammers. Dat is later wel weer goed gekomen. Griekse gemeenschap, dat weet ik niet exact. Daar heb ik me niet heel erg in verdiept. Maar daar waren ook flink wat Grieken inderdaad. Ja. Dat zal misschien ook gewoon via de scheepvaart zijn geweest. En Joden was natuurlijk logisch, want Katendrecht was dus eigenlijk een soort van vrijstaat geworden.
Schiereiland, dus het is dat heeft natuurlijk ook een apart.
Ja, precies.
Gevoel.
En ja, dus dat is gewoon ontstaan op die manier. En dat is allemaal heel rationeel. Maar op een gegeven moment dan moet je ook, want ik wilde heel graag met verzonnen personages werken. Daar had ik gewoon zin in. Maar het moet wel geschikt zijn, moet binnen het verhaal passen. Dus ik had al wel het idee, het lijkt me leuk om als het iemand is die, die inderdaad van een andere nationaliteit is. Dat vond ik helemaal passen bij Katendrecht. En toen zag ik dus in dat archief zag ik iets over die Surinaamse garderobedame. En dat triggerde gewoon iets. Ik zag het toen ineens voor me.
Het klopte.
Het kwartje viel of de puzzel viel samen. Ja. En dat is heel mooi. En dan weet je gewoon van, ik denk dat dit het is. En dan ga je het verder bedenken en uitzoeken van, maar wat is dan met die ouders gebeurd? Maar het leuke was, dan moet je ook wel teruggaan naar die familie en waar die vandaan komen. En hoezo dan? En dan ga je al snel verder naar dat diepere verleden van die familie. En zo kreeg het al heel snel meerdere lagen.
Gelaagdheid, ja, mooi. Ja. Nou heb je, daar zijn dit dan fictieve figuren, maar je hebt ook een aantal personages in je boek verweven die wel echt hebben geleefd.
Ja, want daar zaten ook heel veel bijzondere verhalen aan vast, aan die mensen die echt bestaan hebben, zoals Dolf Henkes. Die heeft, ik ga er nog even niet op in, maar die heeft iets bijzonders gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat heb ik verwerkt. En
Wally
Elenbaas, Esther Hartog, die woonden echt in dat in boven Café Belvedere. Maar ik had gewoon heel erg zin om echt met verzonnen personages aan de slag te gaan. Want dan heb je toch wat meer vrijheid. Maar wat ik leuk vond was om al die verhalen van die werkelijk bestaande personen en kunstenaars, om die te verbinden met die verzonnen personages.
Ja, want uiteindelijk zijn Rosa en Lucky, zeg maar, die hebben een kamer naast Wally Elenbaas en zijn Joodse vrouw Esther Hartog.
Klopt, die er in werkelijkheid niet is, maar die heb ik er gewoon naast.
Die kamer heb jij daar. Die heb jij gewoon erbij gefabriceerd.
Gebouwd, ja.
Ja, dat kan dus in een roman.
Dat kan lekker, ja.
Kan je even het fragment introduceren wat je nu gaat voorlezen?
Dit is het moment waarop Rosa bij Café Belvedere aankomt voor de eerste keer. Ze wordt ontvangen door haar neef Teddy Cotton, die ook echt geleefd heeft. En dat verzin ik natuurlijk weer, dat het zijn nichtje is. Mm-hmm. En Teddy die hoort het allemaal aan over haar ouders, dus zijn oom en tante. En hij vindt het verschrikkelijk. Hij wil haar meteen helpen aan werk en onderdak. En hij denkt dat meneer Troost, de eigenaar van Belvedere, haar daar wel eventueel aan kan helpen. Daar gaat dit fragment over.
Okay.
Teddy vloekte in het Sranan. Even keek hij strak voor zich uit, met vochtige ogen. Toen pakte hij me bij de armen. No spang, Rosa. Ik ga voor je praten. Hij verdween door een deur en verscheen even later weer met een blanke man aan zijn zijde. Rosa, dit is meneer Troost, eigenaar van Belvedere. De man keek me onderzoekend aan. Hij had donker, glimmend haar en een ingevallen gezicht dat me deed denken aan een oude roofvogel. Hij stak zijn knokige hand naar me uit. Zo, dus jij bent Teddy's nichtje. Ja, meneer, zei ik zacht, terwijl ik zijn hand schudde. Dat ben ik. Zijn blik verplaatste zich naar Lucky, die met dichtgeknepen ogen de hoogste toetsen op de piano aansloeg. En dit is... Lucky, meneer, hij is mijn broer. Ik draaide me om. Lucky, houd daar onmiddellijk mee op en kom hier nu! Lucky duwde bedremmeld zijn bril terug op zijn neus. Maar ik... Kom hier, zeg ik je! Lucky klom van het podium en kwam naast me staan. Meneer Troost zoog zijn wangen naar binnen, zich zichtbaar afvragend wat hij met ons aan moest. U had toch hulp nodig in het café, zei Teddy. Ja, dat klopt, zei meneer Troost aarzelend. De kelner die hierboven woonde is vorige week plotseling met zijn meisje naar Dordt vertrokken. Je kan ook nergens meer opbouwen in deze tijden, hè? Hij bekeek me van top tot teen en ik wenste dat ik die dag iets netters had aangetrokken dan die oude jurk. Ik hoopte ook dat mijn haar nog niet uit de spelden was gesprongen, maar ik durfde niet te voelen. Meneer Troost kneep zijn ogen tot spleetjes, alsof hij een scherper beeld van mij probeerde te krijgen. Heb je ervaring? Ja, meneer, ik heb 2 jaar bij Tuschinski Theaters gewerkt, meneer. Als serveerster en ouvreuse, ik heb nooit klachten gekregen. Meneer Troost knikte en keek me even peinzend aan. Juist ja, je begrijpt wel dat we hier net iets andere klanditie hebben, hè? Ruige types, zeg maar. Zeelui, havenarbeiders, soldaten, studenten, hoeren en vooral veel jazzliefhebbers. En daar zitten halve garen tussen, hoor. Ja, meneer, ik begrijp het, meneer. Ik kreeg het warm en voelde het zweet langs mijn armen en benen naar beneden lopen. Als hij dat maar niet zag. Lucky hield ik ondertussen vanuit mijn ooghoeken in de gaten. Als hij zich maar niets raars in het hoofd haalde. Maar gelukkig bleef hij rustig staan. En het gaat niet alleen om serveren, vervolgde meneer Troost. Je zal ook de keuken en het sanitair moeten schoonhouden. En de caféruimte zelf natuurlijk. En natuurlijk, meneer, poetsen kan ik ook. Er verscheen een flauwe lach op zijn vogelgezicht. Hij knikte. 2 weken op proef dan en als het bevalt een vaste aanstelling. Overdag schoonmaken, 's avonds bedienen en jassen aannemen. 50 gulden per week, exclusief de tips en inwoning voor jou en je broer. Ik moest me inhouden om niet te gaan springen. Dank u, meneer. Ik zal u niet teleurstellen, meneer, riep ik net iets te hard. Lucky klapte in zijn handen en schudde zijn hoofd van opwinding. Teddy grijnsde naar me en stak bijna onmerkbaar een duim op.
Geweldig, dat Rotterdams. Heerlijk hoe je dat doet. Mooi.
Ik heb wel eens bij in een jury gezeten van een voorleeswedstrijd voor kinderen. En toen werd mij van tevoren door de voorzitter gezegd dat ik het niet mocht belonen als kinderen stemmetjes gebruikten. Mm. Dus, en daar bedoelde hij mee, als je een accent dan doet of een dialect of als je een typetje gaat neerzetten of zo. Dat mocht niet beloond worden. Maar bij dit fragment, als ik dat voorlees, dan... Ja, meneer Troost is gewoon zo'n Rotterdammer. Dat moet gewoon op zijn Rotterdams. Dat kan niet anders, want anders dan komt hij niet goed uit de verf.
Hoe ben jij te werk gegaan? Ben jij iemand die echt van de schema's is? Of laat je het heel organisch ontstaan?
Ik zet wel grofweg al iets uit. Ik probeer eerst als je dus research doet, dan ben je gewoon heel erg breed bezig. Gewoon heel erg aan het verkennen. En op een gegeven moment, nou ja, als je dan inderdaad je personages denkt te hebben gevonden, dan probeer ik wel iets van een grof schema uit te zetten voor het verhaal. Maar heel grof, hoor. Ik vind het lastig om zomaar te beginnen. Dat voelt voor mij alsof je een huis gaat bouwen zonder een bouwplan. Dat vind ik toch een beetje lastig.
Ja, dat gaat te ver.
Ja, dat voor mij wel. Dan kan je helemaal verkeerde afslag nemen. En dat ga je sowieso wel doen. Ja. Ook met bouwplan. Ja. Maar ik vind het toch wel fijn om ongeveer te weten waar ik naartoe ga.
Zo'n piketpaaltjes.
Ja,
die,
precies. Ja. En dat ik weet waar de spanningsboog uit moet komen. En dat doe ik wel steeds meer. In het begin was ik meer geneigd om gewoon maar te gaan schrijven. Maar langzamerhand kom ik erachter dat het toch wel verstandiger is voor mij om iets van een plan te hebben.
Ja. Ja. Nou is er nog een personage waar we het nog niet over hebben gehad, die een hele essentiële rol speelt. En dat is een man die op een dag in augustus 1942 aanspoelt op Katendrecht. Kun je iets over hem vertellen?
Ja, die heb ik ook verzonnen. Dat is Carl. Die, het aardige van het verhaal is natuurlijk dat je heel lang niet weet wie die man is en waar hij vandaan komt. Ja, dus ik moet nu spannend uitkijken wat ik zeg over hem natuurlijk. Hij heeft geheugenverlies, hij wordt uit het water gevist en ze weten niet goed wat ze met hem moeten, want de huizen zitten propvol, of zijn, omdat er veel minder ziekenhuizen zijn in Rotterdam vanwege het bombardement. Ze weten überhaupt niet of dat verstandig is voor die man, dat hij ergens zomaar naartoe gebracht wordt. Ze weten gewoon even niet wat ze met hem aan moeten. Dus wordt er besloten dat hij in een kamertje tegenover Rosa en Lucky wordt gelegd. Want Rosa en Lucky hebben dus inmiddels een plek gekregen in boven Belvedere. En daar wordt hij neergelegd. En En van Rosa wordt gewoon gevraagd dat zij maar... Er wordt gewoon verwacht.
Verwacht?
Dat zij voor hem gaat zorgen. En zij denkt, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Want straks is het een of andere moordenaar of...
In de oorlog, wie heb je voor je?
Wie heb je voor je? Dus zij had er helemaal geen zin in. En dan komen ze tijdens het wassen van die man erachter dat hij hoogstwaarschijnlijk Joods is. Dat kunnen ze zien aan hem, want hij is besneden.
Ja.
Nou, dat stelt ze enigszins gerust. Vooral Wally Elenbaas en Esther Hartog zijn dan gerustgesteld, want Esther is Joods. En
Joods.
Zit eigenlijk min of meer ondergedoken ook in boven Belvedere. Dus nou, oké, ze laten de situatie voorlopig zo ook al, omdat er iemand is bij de band die regelmatig komt spelen, Boy Edgar. Die heeft ook echt bestaan. Dat was een zeer getalenteerde muzikant die ook dokter was. En die eigenlijk nooit goed heeft kunnen kiezen in het echte leven.
Mm-hmm.
Dus die kon ik heel mooi komen aanvoeren van, oké, Boy die zorgt voor hem.
Als arts.
Als arts. Dus die kwam af en toe langs. En Rosa die doet verder de dagelijkse verzorging helemaal tegen haar zin. Want ze had al genoeg te doen. En ze was sowieso gespannen. Hè? Ze staat heel goed op de overlevingsstand.
En dan heeft ze ook nog de zorg voor haar broertje.
Voor haar broertje, daarom. Dus ze voelt zich al super verantwoordelijk. En juist daarom doet ze dit ook gewoon weer allemaal. En ze weet ook, ik kan niet anders. Wat me nu gevraagd wordt, moet ik allemaal ja tegen zeggen. Want ik mag al blij zijn dat ik onderdak en werk heb.
Ja.
Dus ja. En ze weten heel lang niet wat er met die man is. Maar er komen wel herinneringen bij hem naar boven. En
Want op een gegeven moment komt hij bij bewustzijn, hè?
Ja, hij komt bij bewustzijn. Ja, precies. Hij is een tijdje weg. Op een gegeven moment komt hij bij bewustzijn. En dan krijgt hij heftige herinneringen die hij zelf ook niet kan plaatsen. En dat is natuurlijk het fijne van een personage die zijn geheugen kwijt is, dat je het zelf gewoon kan bepalen wanneer hij zich wat herinnert.
Ja, heel gedoseerd.
Dan kan je het gedoseerd brengen en de spanning op die manier opbouwen.
En daar had je ook een mooi fragment van.
Het is alsof een geheim luik wordt opengetrokken, waardoor de hele herinnering naar buiten komt tuimelen. Ik sta binnen, dicht bij de ingang, en kijk toe hoe de mensen worden bijeengedreven in het midden van de zaal, waar meedogenloos fel licht hun van angst vertrokken gezichten beschijnt. Door luidsprekers worden achternamen geschreeuwd in hoog tempo en in alfabetische volgorde. De opgeroepen mensen bewegen zich naar een tafel van ruw houten planken op schragen, waar achter mannen in uniform hen opwachten. SS staat er op hun kraag. SS! De hoekige letters doen me huiveren. Ik herinner het me weer. Hun vreedheid, hun sadisme. De Nederlanders misschien nog erger dan de moffen, verguld als ze zijn met hun uitverkoren positie. De macht die ze plotseling hebben gekregen, heeft het beest in hen ontketend. Ik voel de aanwezigheid van een man, vlak naast me. Help ons, fluistert hij indringend. Zeg dat je vader ons kent, dat dat een vergissing is. Hij raakt met zijn klamme handen even de mijne aan. Een huivering trekt langs mijn rug. Ik slik, zoek naar een antwoord. De man ziet mijn twijfel en komt nog iets dichter bij me staan. Het is je kans om je geweten te zuiveren. Dat kan niet. Ik draai mijn rug naar de mannen in uniform en zet mijn handen demonstratief in de zij, alsof ik hem corrigerend toespreek. Ik buig me naar hem toe en fluister. U vergist zich, we kennen elkaar niet. Ik zie het bloed uit zijn gezicht trekken. Ik smeek je, red ons. Of red op zijn minst onze Clara, ze is nog geen twee. Ik kijk naar het meisje. Met één hand heeft ze een koffertje vast. In haar andere arm houdt ze een popje tegen zich geklemd. Haar ogen flitsen heen en weer. De vader houdt aan. Alsjeblieft.
Hier is de oorlog in één keer heel erg dichtbij.
Ja, dat was ook een heel heftig fragment. Ja.
Ja, als ik het zo terughoor, dan verklaart dat fragment zoveel.
Ja.
Van de geschiedenis van Carl, waar we verder even niet op ingaan. Maar heel indringend.
Ja.
Prachtig.
Ja.
Ja.
Ja, er zijn nog een paar getuigenissen. Twee getuigenissen zijn er overgebleven van Loods 24. Van mensen die het...
Waar dit zich afspeelt.
Ja, waar dit zich afspeelt. Van mensen die hebben kunnen vluchten. En daar heb ik zoveel mogelijk deze scène op gebaseerd.
Ja, Want er zit wel een heel verhaal achter, maar daar kunnen we natuurlijk niet te veel over gaan vertellen.
Maar dat ga ik allemaal niet vertellen.
Nee. Nou is het wel zo dat zeg maar Rosa en Carol en ook Lucky, die komen eigenlijk, er ontstaat wel iets. Hè? Er is een soort vriendschap ontstaat er en wat meer misschien ook wel. En Rosa die realiseert zich ook wel van dat haar ouders dat nooit zouden hebben goedgekeurd.
Nee.
En ze weet niet wat er met haar ouders is gebeurd. Die zijn verdwenen, maar waar zijn ze?
Ja.
Zijn opgepakt.
Die zaten in het verzet.
Die zaten in het verzet, ja. En dus zij zit enorm in een dilemma. Hè? Wat doet dat met haar?
Ja, er zit zoals bij zoveel Surinaamse families een heel slavernijverleden achter. Dat maakt het voor in ieder geval deze familie heel beladen. Dat zij een relatie aan zou gaan met een witte man. Dat vermoedt zij tenminste. En,
het is gewoon not done.
Het is gewoon not done.
Nee.
Dus zij zit daarmee. Zij vecht daar tegen. Want ze voelt toch wel vlinders opkomen als ze met Carl praat en met hem is. En ze weet gewoon niet wat ze daarmee moet. En ze zit al met zoveel stress. Dus ze weet gewoon niet waar ze naartoe moet met die gevoelens.
Ja. Er zitten nogal wat spanningsbogen.
Ja.
En dat maakt hem heel fascinerend.
Mm-hmm.
Ja. Ja.
Gelukkig.
Echt heel erg. Wat is het verhaal van Carl? Wat is het verhaal? Het is niet eens zijn echte naam, hè? Want ze noemen hem zo.
Ja, ze noemen hem zo.
Wat is het verhaal van de ouders van Rosa? De vader van Sarah was een van de
puinruimers. Ja.
Wie waren de puinruimers?
De puinruimers waren de mannen die ervoor hebben gezorgd dat Rotterdam zo snel mogelijk weer soort van leefbaar werd. Die hebben letterlijk het puin geruimd. En daar kregen ze ook een vergoeding voor. Heel veel waren hun werk ook kwijt of hun huis kwijt. Maar iedereen, dat is gewoon toch ook die Rotterdamse mentaliteit. En het moest natuurlijk ook gewoon, het kon niet anders. Maar het tempo waarin dat ging was ongehoord. Want na 10 dagen ging de eerste tram alweer rinkelend door de stad. Dus dat is
ongelooflijk.
Onvoorstelbaar.
Ja.
Wat een werk die mannen hebben verricht. En het was heel erg, het was niet alleen maar zwaar werk in de zin van het zware schepwerk. Maar het was ook heel gruwelijk werk, want er kwamen natuurlijk ook regelmatig lichamen onder het puin vandaan. En ledematen.
Ja. Ja. Daar heb je nog een mooi fragment van.
Ja, ik zal hem even opzoeken. Dit is weer vanuit Rosa. Die ziet dat haar vader klaarstaat om zich bij de puinruimers te voegen. Want hij kan niet meer bij de bank werken. Het bankgebouw bestaat niet meer.
Ja.
En hij wil zich toch nuttig maken. Ik zie hem weer voor me, zichtbaar gespannen tegenover mijn moeder in het nauwe halletje. Zijn mouwen opgerold. Het droge, raspende geluid van spades in het steen drong het huis binnen. Ik moet helpen, zei hij tegen mijn moeder. Ze schikte zijn kraag alsof hij klaar stond voor een gewone dag op kantoor. Vergeet niet, voor hen ben je die zwarte. Mijn vader trok zijn schouders naar achteren. Als ik niet ga helpen, ben ik die luie neger. En wat moet ik anders doen? De bank is er niet meer. Hij gaf haar een kus op het voorhoofd en opende de deur, waarbij een vlaag gruis naar binnen waaide. Toen de deur weer dicht sloeg, haast ik me naar het raam. Ik zag papa aarzelend op de mannen aflopen. Hij zei iets tegen een van hen. Ze keken hem aan, knikten, reikten hem een spade aan. Even later stond hij met een ploegje te zwoegen op een immense berg steen en geblakerd hout. 'S avonds kwam hij terug, hoestend, met rood doorlopen ogen en zijn haren vol gruis. Het was zwaar werk, vertelde hij aan tafel. De weerkaatsing van het felle zonlicht op het witte puin had zijn ogen onophoudelijk doen tranen. En de lijkenlucht was bijna ondraaglijk geweest, zelfs met een zakdoek voor zijn mond. Bij elk levenloos lichaam dat tussen de stenen werd weggetrokken, hadden ze hardgrondig gevloekt. Maar hij had ook gelachen met de mannen, die zich de puinswingers noemden en hun shovele schaftkeet Villa Schoonzicht hadden gedoopt. De koffiekan ging rond, terwijl er harde grappen over de Duitsers werden gemaakt. Papa voelde zich wonderwel thuis in dit bonte gezelschap van werk en daklozen. Ik ben geen zwarte daar, zei hij. Ik ben een grijze, net als de rest.
Wauw. Wat een verbroedering dan er ook ontstaat in zo'n situatie.
Ja. In noodsituaties.
Zo, ja.
Ja.
Prachtig. En wat ik ook heel erg fascinerend vond, is dat je hebt gekozen voor personages die normaal gezien, zeker in die situatie, niet zomaar met elkaar zouden optrekken.
Ja, überhaupt. Het is natuurlijk een hele raar gezelschap allemaal bij elkaar. En dat vond ik nou juist zo aantrekkelijk. Dat je de Tweede Wereldoorlog een keer beschrijft vanuit heel andere perspectieven. En met heel andere soort mensen dan je normaal misschien gewend bent bij elkaar te zien. Ja. En dat was Katendrecht natuurlijk al. Toen al.
Ja.
Hè? Het multiculturele wat we nu overal om ons heen zien. Dat was er toen in het klein al op Katendrecht.
Ja. Ja.
En dat vind ik juist fascinerend. Ik vind het ontzettend leuk om juist de Tweede Wereldoorlog is al zoveel over geschreven. Om het dan juist op een heel andere manier te benaderen. En dat kon op deze manier.
Hoe belangrijk is het volgens jou dat er romans geschreven blijven worden, maar ook theaterstukken worden blijven opgevoerd? Dat we die focus wel blijven houden op wat er toen is gebeurd. Hoe belangrijk is dat?
Ontzettend belangrijk. Mijn eigen oma heeft het bombardement op Rotterdam nog meegemaakt. En je ziet zo langzamerhand dat mensen die er nog over kunnen vertellen, dat die langzaam verdwijnen. En het is toch blijft een belangrijk referentiepunt om ons te blijven realiseren hoe makkelijk het verkeerd kan gaan. En dat we daar alert op moeten blijven. En daarom denk ik ook dat het inderdaad, kijk, met fictie heb je de kans om het weer even op een andere manier aan te bieden. Die misschien jongeren ook aanspreekt. Ik krijg heel veel positieve reacties op Rozes Oorlog van jongeren. En dat doet
waarom,
me goed.
Waarom zou dat zijn, denk je?
Waarom ze hier positief op reageren?
Juist jongeren?
Ik weet niet, misschien dat ze ook heel positief reageren op andere historische romans over de Tweede Wereldoorlog. Het blijft natuurlijk gewoon een aansprekend thema. Maar ik heb natuurlijk wel twee jonge mensen in de hoofdrol gezet. Ik denk dat helpt. Ik probeer altijd wel met een soort van vaart te schrijven, omdat ik me heel goed realiseer dat ik Netflix als concurrent heb. Ja, dat is zo. Ja. Dat is gewoon zo. Ja. Dus je zult toch iedereen erbij moeten houden. En zeker jongeren zijn gewoon gewend aan snel bediend te worden. En, dus er moet flink wat suspense in zitten. Er moet iets onverwachts in zitten. En het moet gewoon lekker snel geschreven zijn, denk ik. En misschien dat het is, maar dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik krijg positieve reacties. Het staat op de leeslijst, dus dat is
fantastisch. Mooi. Ja. En je eigen kinderen, hebben ze het boek ook gelezen?
De een wel, de ander nog niet. Dus die is er nog in bezig.
Oké. Ja. En de reactie, hoe was die?
Ja, ze vinden het mooi. Ja. Ja.
Ja. Ja. Dat is toch heel spannend, want heel dichtbij.
Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
Is het ook, zeg maar, omdat je het belangrijk vindt dat die oorlog belicht blijft worden, dat je het verhaal wilde vertellen?
Ja, dat. En ik was gewoon überhaupt gefascineerd door die hele situatie op Katendrecht. Ik had er nog nooit van gehoord. En dat zelfs mijn moeder er ook nooit van gehoord had. En het ging nog eens rondvragen bij mensen. Heb jij het ooit? Nee, de meeste mensen weten er niks van. Nou ja, dan weet je gewoon, hier moet het zich gaan afspelen en daar krijg je gewoon zin om dat verhaal te gaan vertellen.
Ja. Nou is Belvedere bestaat nog steeds. Ja. Dat is nu Verhalenhuis Belvedere.
Klopt.
Daar had jij natuurlijk jouw boekpresentatie willen doen.
Ja.
Maar toen kwam corona.
Ja, toen kwam corona. Ja, het kon allemaal niet doorgaan. Terwijl we allemaal fantastische plannen hadden met Surinaams eten erbij.
Ja.
Een bond gezelschap van mensen die zou langskomen. En het zou misschien zelfs een rondleiding over Katendrecht. En we hadden een heel plan. Maar dat ging niet door. Ja, het is, iedereen heeft zijn teleurstellingen in deze tijd.
Ja. Ja. En deze is dan nog te overzien.
Deze is te overzien, precies.
Dus, en hoe is de roman ontvangen?
Positief. Ik heb echt alleen nog maar, ik kan bijna niet geloven eigenlijk, alleen nog maar positieve reacties gehad.
Dat is wel wat je hoopt als schrijver.
Dat is wel wat je hoopt, inderdaad. Ja. En heel fijn. Ja.
Er zijn dus heel veel mensen die bezig zijn met schrijven en het liefst een roman zouden willen publiceren. Wat zou jij ze willen meegeven?
Een schrijftip. Nou, wat ik wel geleerd heb, is dat je moet accepteren dat er niet meteen dat er niet meteen fantastische zinnen uit je pen vloeien. Dat je niet meteen een fantastisch verhaal neerzet. Dat is een beetje de mythe, hè? Dat een schrijver gaat zitten en dat het bij wijze van spreken vanzelf komt. Dat gebeurt af en toe en dat zijn magische momenten. Maar het meeste is gewoon hard werken. En ja. je start vanuit de modder, zou ik willen zeggen. Je moet gewoon je daar niet door laten afleiden. Begin gewoon met schrijven. En al zijn die eerste zinnen helemaal niks. En al klinkt het kinderlijk of dom. Of is het nog helemaal niet aantrekkelijk. Maakt niet uit. Ga gewoon schrijven. En dat mooie, dat komt later wel. Maar als je gewoon doorschrijft, kom je vanzelf op een gegeven moment op die zin. Waarvan je denkt, oh ja, maar dit is wel mooi. Hier kan ik mee verder. En dan zet je misschien aan het begin. En zo ga je verder puzzelen. Maar accepteer gewoon dat het niet meteen mooi is. En dat je eerst gewoon... Schrijf eerst nou maar gewoon een lekker verhaal op. En dan komt dat mooie, die mooie schrijverij, zeg maar, waar je ook voor moet oppassen. Dat komt later wel. Je kan het altijd nog mooier maken later, in een later stadium.
En niet opgeven. Hè, voor jouw boek heb je natuurlijk ontzettend veel research ook moeten doen.
Mm-hmm, klopt.
Hoe lang ben jij bezig geweest?
Met dit boek 2,5 jaar.
Nou, dat is nog relatief...
Ja, vond ik meevallen achteraf.
Ja, dat is niet heel lang.
Wel, ja.
Ja, ja. Ja. Laten we het eens even hebben over jouw volgende roman. Want je bent alweer met een diepgaand onderzoek bezig.
Klopt.
Naar weer een heel interessant personage. Ja. Wil je daar alvast iets over vertellen? Of zeg je van nou...
Nee, daar wil ik wel over vertellen. Mm-hmm. Het is Albert Kramer, Albert Johan Kramer. Dat was de langste Nederlander ooit. Hij is niet meer onder ons, maar toen de tijd stond hij bekend als de langste Nederlander. En zelfs als de langste man ter wereld. Dat is niet zeker of dat zo was.
In welke periode spreken we het dan over?
Rond. Dat hij begon te toeren over de wereld. Want dat was op een gegeven moment het geval. Toen was hij 19, is hij mee begonnen. Toen was hij 2 meter 22 en daar is nog eens een keertje 22 centimeter bovenop gekomen.
Hij is zeg maar eind 19e eeuw geboren.
Mm-hmm.
In die tijd was dat sowieso nog steeds wel, maar een heel zeldzaam fenomeen. Zo'n reuze groei.
Ja, het is altijd zeldzaam geweest. Alleen het kwam wel vaker voor dan nu. In elk geval, reuze groei komt niet meer voor nu dan minder voor nu dan vroeger. Maar er is nu behandeling voor. Dat is het verschil. Dus als je er op tijd bij bent, dan kun je dat tegengaan. Want het is eigenlijk een opgeslagen groeihormoon wat je moet stoppen. En toen wisten ze gewoon echt niet wat ze daarmee aan moesten. Dus die mannen of vrouwen, die groeiden maar door. En voor heel veel van hen was er geen andere optie dan inderdaad zichzelf tentoonstellen. Omdat ze verder ook niet zoveel anders konden. Alhoewel, je had ook de reus van Rotterdam. Die leefde gewoon zijn hele leven in Rotterdam zonder echt de showwereld in te zijn gegaan. Maar heel veel van deze mensen deden dat wel, omdat het ook wel lucratief was. Je kon er aardig wat mee verdienen.
En hij zag de wereld daardoor?
Hij zag de wereld.
Maar was hij gelukkig?
Nou... Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Hè? Er is geen archiefstuk wat je tegenkomt waarin... Maar hij heeft wel één keer een interview gegeven waarin hij aangaf dat hij het toch wel af en toe zwaar vond om altijd maar aangestaard te worden en altijd die uitzondering te zijn. En ja, dat je je ook best wel eenzaam kunt voelen als reus. En... hij heeft uiteindelijk ook de Club van Lange Mensen opgericht. Ah. Die bestaat nog steeds. En een van de redenen die hij daarvoor opgaf was het eenzaamheid bestrijden onder lange mensen. Dat vond ik echt heel opvallend.
Wat bijzonder.
Ja, dus toen ik dat las, dacht ik, heb jij dat dan ook ervaren?
Nou, ben je net begonnen hè, met de research.
Ja.
Je bent wat familie op het spoor gekomen. Ben je al aan het schrijven ook?
Ik ben ook al aan het schrijven, ja. En nu loopt het op dit moment een beetje door elkaar, research en schrijven. Ik heb wat ontdekkingen gedaan waar ik nog niet zoveel over kwijt kan. Waardoor het verhaal misschien toch weer heel anders opgezet moet worden. Maar het is nooit weggegooid natuurlijk wat je geschreven hebt. Want je leert iemand toch beter kennen doordat je gaat schrijven en probeert je in te leven in die persoon.
Dan wordt dit jouw vijfde boek, gaat dat worden?
Ja.
Heb je het idee dat het steeds makkelijker gaat?
Dat hoop je.
Ja.
Dat hoop je. Nou ja, nee. Ik denk wel dat je wat meer skills hebt aangeleerd op een gegeven moment. En dat je beter weet, zoals ik al zei. Ik begin niet zomaar meer in het wilde weg te schrijven. Ik heb nu iets meer een plan. En daar probeer ik mij aan te houden. En ik probeer tegelijkertijd ook flexibel te zijn. Dus als je iets ontdekt, zoals nu, wat eventjes alles op losse schroeven zet. Ja, dan moet je gewoon de flexibiliteit hebben om het verhaal eventueel weer om te gooien. Ik denk wel dat ik het... ik hoop dat ik er beter in ben geworden. Ik weet het niet. Ik doe mijn best.
En het blijft elke keer ook weer een puzzel waar je mee bezig bent.
Ja, en dat is natuurlijk aan de ene kant ingewikkelder, maar aan de andere kant ook waarom het zo verslavend is.
Ja, dat is de uitdaging.
Ja. Ja.
Hey Tanja, dankjewel voor dit gesprek.
Jij bedankt.
Dit was Zwart Boek, een podcast over boeken en hun schrijvers. Graag tot de volgende.